Hallo, we zijn vandaag voor de Wellwood podcast bij Luc van Emmerik, de Head of International Expansion van Felix. En ik ga hem vragen over zijn rol daar en over hoe hij denkt over het bureau van de toekomst. Hoi Luc, hoe is het?
Ja, goed, dankjewel.
Leuk om hier te zijn.
Ja, leuk dat jullie me hebben
uitgenodigd. Ja, zoals ik je net al vertelde, hebben wij een paar keer eigenlijk een soort van net niet onze paden elkaar gekruist.
Ja.
En ik wou vragen, om te vragen een beetje te vertellen over waar je de afgelopen paar jaar mee bezig bent geweest en wat je nu doet.
Ja, zeker. Nou, ik ben eigenlijk mijn carrière begonnen bij Eurosport. Ik heb daar een traineeship gelopen. En de traineeship vond eigenlijk plaats op het moment dat alle tv-zenders of uitzendgrootmachten de switch maakte naar een tweede scherm.
Ja.
Daar hoor je nu eigenlijk niks meer over, want het tweede scherm is het eerste scherm geworden.
Ja.
Maar Eurosport, wat niet altijd bekend staat, onze meest denderende sportuitzendingen, maar ook met name gewoon snooker en biathlon, de sporten die wel elke overdag nog wat langer duren, wilde op zoek naar een manier om, om de kijker beter bij de uitzending te betrekken. Dus ben ik eigenlijk bezig geweest met een tweede scherm applicatie. Waar we eigenlijk een interactieve feed hebben gecreëerd, waarbij je vragen kon stellen die direct ook in de uitzendingen beantwoord werd. Rondom de grote evenementen hadden we statistieken, behind the scenes, via de atleten die we sponsorden daar.
En dat was jouw rol als stagiair om dat te ontwikkelen?
Ja, ik was eigenlijk een beetje de speel in het web daartussen.
Een soort van, we willen digitale transformatie, laten we de stagiair vragen.
Ja, ik werd niet volledig zelf gedaan natuurlijk, maar ik was daar wel heel nauw bij betrokken.
Nou, het was in die tijd natuurlijk wel een beetje, hè, jonge mensen die moesten dat een beetje spearheaden natuurlijk, al die, dat soort digitale dingen.
Ja, je merkt toch in dat soort organisaties zeker, het was een Franse organisatie, als onderdeel van TNV, een heel hiërarchische partij en innovatie werd wel aangemoedigd, maar ook vaak tegengewerkt op bepaalde vlakken. Je moest echt wel business cases maken.
Okay.
En wat zeker met een tweede schermapparatie, de inkomstenbron daar is eigenlijk sponsoring of advertising. Daar wilden we geen ruimte voor creëren, omdat het product, daar moest de uitzending en de kijker centraal staan. Als je dat dan dood gaat gooien met ads, wat in die tijd ook nog wel iets minder groot was dan dat het nu is, dan verlies je eigenlijk meteen zijn kracht. Dus we hebben ervoor gekozen om dat andersom op te bouwen. Het tweede scherm aan zich was niet heel lang leven verkoren. We hebben het wel nog kunnen doorvoeren naar Scandinavië en ook de UK, waar het ook is opgepakt. Maar op een gegeven moment moesten eigenlijk alle tv-zenders en dus ook Eurosport de transitie maken naar een heel andere strategie. Waarbij het tweede scherm eigenlijk niet meer dusdanig van belang was. Ja, daarna ben ik eigenlijk vrij snel bij Rocket terechtgekomen. Het doel om Foodora op te zetten.
In Berlijn?
In eerste instantie ben ik in Amsterdam begonnen. En zijn met een groep hier eigenlijk het Foodora product in de markt gaan zetten. Er was nog niks, behalve dat we een pamfletje hadden met wij zijn de nieuwe investering van de mannen achter Zalando en HelloFresh, et cetera. En eigenlijk vanuit die optiek begonnen, restaurants gaan benaderen. We hadden een houtje-touwtje platform waar we alleen de voorkant van konden laten zien, want de achterkant bestond nog niet. Zoals Rocket wel vaker producten uit de markt.
En andere bedrijven ook.
Ja, dus dat was enorm leerzaam. Nou, daar ben ik uiteindelijk verantwoordelijk geworden voor het eigenlijk hele marketingstuk. Het marketingteam opgebouwd daar, de eerste campagnes gedraaid. Het voordeel daarvan is dat je al het speelgeld kreeg wat je nodig had.
Precies.
Dus we konden de stad roze kleuren als het moest. We konden de features branden. We konden heel veel dingen samen doen, ook met onze partners. We hadden echt een strategie om het product groot te maken aan de hand van de andere merken. Want als ik je 5 jaar geleden had gevraagd, ken je Foodora, had je gezegd, geen flauw idee. Dus wij gebruikten echt partijen als Slada, Portada Via, Trail Grill. Wat al established brands waren in principe in de markt. Om ons eigen product te laten groeien. En vanuit daar hebben we ook weer heel langzaam de transitie gemaakt om uiteindelijk Foodora op de voorgrond te zetten. En dat werkte heel goed. Dat was ook het voordeel dat we natuurlijk met eigen bezorgers werkten. Dus we konden ook zelf branden. Dus op een gegeven moment waren de roze fietsers naast de groene en de zwarte en de oranje niet meer weg te denken uit de markt natuurlijk. Dat was eigenlijk je reclamezeil nummer 1. Waardoor we ook die organische groei heel snel te pakken hadden. En toen ben ik inderdaad naar Berlijn verhuisd. Daar ben ik verantwoordelijk geworden voor de verdere uitrol van het product.
Want was je dan eerst alleen voor Nederland verantwoordelijk?
Ik was eerst alleen voor Nederland verantwoordelijk. En natuurlijk ben je wel ook betrokken bij bepaalde processen zoals het in zo'n jonge start-up gaat. Je werkt met een heleboel mensen aan een veel te veel werk eigenlijk.
Ja.
Toen ben ik dus gevraagd om daar naartoe te gaan. En werd ik verantwoordelijk voor eigenlijk de Global Communications en Brand. Wat nog niet stond. Er was geen brandboek, er was geen tone of voice, et cetera. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En uiteindelijk toen het wegging zaten we in 76 steden wereldwijd in 12 landen. IPO gemaakt.
Ja.
En ook nog een heel stuk public affairs erbij gekregen. Omdat natuurlijk de gig economy en de platformwerkers die daarbij horen natuurlijk ook steeds groter podium kregen.
Ja.
Terecht overigens. Daar ook druk mee bezig geweest. Dus dat was een interessante journey. En nu dus bij Felix. Ja,
sinds 8 maanden.
Ja.
En hoe kwam die overstap tot stand? Was je het zat? Of,
op zich was het niet per se zat. Het spelletje was wel, ik zat wel al langer in mijn hoofd.
Ja.
Dat ik wel iets anders wilde gaan doen. Je merkt toch wel dat je op een gegeven moment je plafond hebt bereikt. Je hebt eigenlijk alles gezien in het bedrijf. Je hebt vanaf dag 1 tot aan een IPO meegemaakt.
Ja.
Dat is eigenlijk al een unieke journey.
Absoluut.
Dus je mag je in je handjes wrijven als je dat überhaupt al een keer mee laat.
Zeker.
Ik hoop natuurlijk nog een keer mee te
maken. Ja.
Dat gaat de toekomst leren.
Maar Felix bestaat al een tijdje, toch?
Bestaat al een tijdje, dus het bestaat anderhalf jaar.
Beetje sluimerend was het.
Ze begonnen eigenlijk anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden nu bijna, in Amsterdam. Maar tegelijkertijd met OVO en O-Bike en al die deelfietsen in de straat werden geduwd. En op dat moment dacht de gemeente ook van, hé, wacht even, wat er gebeurt hier? Dus uiteindelijk werd in één keer alles verboden. Dus dat was eigenlijk een beetje een vals
start voor het
product ook. Ja.
Nee.
Gelukkig door te kunnen aantonen dat ze op een andere manier werken, dat ze een hele goede fleet control hebben, uiteindelijk de gemeente kunnen overtuigen van het feit dat zij wel mogen bestaan. Dus we zijn eigenlijk heel lang gedoogd in Amsterdam. Nou, vanuit de groei in Amsterdam, die er wel direct was, zijn we meteen doorgegaan naar Rotterdam. Vorig jaar oktober, 1 oktober geopend. Dat was ook mijn eerste werkdag.
Okay.
Dus dat was wel heel leuk om
dus meteen Rotterdam
mee te maken.
Dus Rotterdam was jouw begin?
Ja, Rotterdam was mijn beginperiode. En daarna Den Haag geopend, 2 maanden geleden nu.
Ja.
En je ziet eigenlijk dat alle steden meteen vrij succesvol zijn.
Ja.
Er zit in heel veel steden eigenlijk een soort van verborgen vraag naar innovatieve mobiliteitsproducten.
Ja, natuurlijk.
Mensen hebben echt wel door dat er iets niet goed gaat. Hè? Dat we nog steeds overal de auto verpakken, dat we nog steeds met z'n allen in de rij eigenlijk in de stad inrijden en ook eruit.
Ja.
40% van het verkeer in steden is zoekverkeer. Die zijn op zoek naar parkeerplekken. Ja, het is eigenlijk krankzinnig dat we op die manier nog steeds ervoor kiezen om ons te verplaatsen. Maar er is ook geen goed alternatief.
Nee.
Het OV brengt je van A naar B, niet van deur tot deur. En dat is toch waar we naar op zoek zijn. Nou, Felix plaatsend in dat verlengstuk is gewoon een succesvol verhaal. En dat, dat is mooi om te merken.
Nogmaals, wij hebben ons kantoor in Den Haag.
Ja.
Ik kom uit Den Haag, ik woon er nu niet, maar het leek net van de ene op de andere dag, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik niet altijd in Den Haag ben. Maar was opeens heel Den Haag vol met die Felix scooters.
Ja.
En ik kende het natuurlijk al, omdat ik had al pas een keer gekruist met ze. Maar toen was het inderdaad misschien nog alleen Amsterdam. Maar ik kon me toch niet aan de indruk onttrekken dat het afgelopen jaar denk ik echt geëxplodeerd is.
Ja.
Weet je of dat zo is? Of dat een perceptie alleen is?
Is wel zo hoor. Toen ik begon zaten we met 8, 9 man volgens mij op kantoor. Volgens mij was het werknemer nummer 10. We hadden net een nieuw kantoor gehuurd. Een bovenverdieping boven het kantoor wat ze al hadden. Nou, daar zat ik in eerste instantie in mijn eentje te klussen aan. Hoe gaan we nou dat product zo groter maken? Hoe gaan we het
Hoe begin jij daar dan mee? Ik bedoel, ik had het net al even over. Je hebt geëikte dingen waar je mee begint.
Ja,
maar waar start jij dan mee in zo'n situatie?
Nou, ik begin eigenlijk altijd heel erg met onderzoek van hoe ontwikkelt die markt zich nou? Welke pijnpunten probeer je op te lossen? We leven in een maatschappij waar we nog heel erg hikken naar het oude, maar het nieuwe eigenlijk de oplossing is.
Yeah.
En om dat te kunnen begrijpen, moet je eerst begrijpen waar het probleem precies vandaan komt. Dus ik ga heel veel onderzoek doen naar hoe groot is nou de congestieproblematiek, hoe groot is nou die uitstootproblematiek, in welke steden vindt dat plaats.
Dus eerst marktonderzoek?
Je doet echt wel eerst marktonderzoek. En vanuit daar probeer ik ook heel snel de kennis die al in het bedrijf zit op te zuigen. Want ze hebben al een stad gelanceerd,
tuurlijk,
daar komt data uit, wat gebeurt daar. En op basis daarvan probeer je eigenlijk een soort van gameplan te organiseren. Je probeert meteen een aantal flaws bijvoorbeeld in het product eruit te trekken die, ja, die groei tegenhouden. Of het kan in onboarding zitten, het kan in de interface zitten.
Ja, ja, ja.
En op die manier ga je aan de slag. Ja. En ga je, wat bij ons ook een heel belangrijk stuk is van groei, is de gesprekken met de gemeentes. Dus ik praat heel veel met gemeentes over, want we gebruiken uiteindelijk het publieke
domein om onze
scooters neer te zetten. Ja. En als zij zeggen van dat willen we niet, dan hebben we eigenlijk geen poten op te staan.
Nee.
Kan natuurlijk ook, er zijn ook wel andere manieren om dat rond te krijgen, maar ja, dat is ook een hele belangrijke.
Zo'n partner eigenlijk, de gemeente.
De gemeente is eigenlijk echt de meest directe partner. En zo zien we ons ook, wij willen niet alleen een oplossing bieden voor de gebruiker, maar ook voor de stad. De stad kampt ook met heel veel problemen. Ik kijk naar Amsterdam, die de parkeertarieven nu naar 7,50 brengt in het centrum. Nou, dat heeft een reden. Ook de infrastructuur uiteindelijk moet aangepast worden. Nou, dat zijn hele lange termijn plannen. Maar ook die begrijpen en daarin over in gesprek gaan met de gemeente helpt wel om de stad van de toekomst, waar je het eigenlijk over hebt, beter in beeld te krijgen.
Ja, gaaf. Ja, dus je begint met een marktonderzoek en je stapt dan al snel over. Je kijkt naar de bottlenecks in het product, hè?
Ja.
Misschien de website, touchpoints, apps.
Ja.
Wanneer ga je dan bijvoorbeeld campagnes bekijken? Is dat pas helemaal het eind? Of zeg je, nou, als eerst doen we zeg maar de organische aansluiting van de markt en het product.
Ja.
Dat kan ik me voorstellen bij zo'n vroege start-up.
Ja.
Dan op een gegeven moment stap je waarschijnlijk over ofwel naar, ik kan me iets van identiteit voorstellen of van campagne.
Ja.
Hoe gaat dat organisch of doe je dat heel bewust in een bepaalde volgorde? Of?
Ja. Nou, wat mij heel erg opviel en wat ik ook echt als uniek ervaar aan Felix is dat het product een hele grote organische groei heeft.
Ja.
Ook hier wederom, de scooter is eigenlijk ook het zichtbare element.
Een reclamezeiltje.
Ja. We noemen het geen reclamezeil,
nee,
maar het is deels wel zo natuurlijk. Hoe meer ritten we doen, hoe zichtbaarder de scooter wordt in de stad.
En dan is identiteit lijkt me heel belangrijk, want
identiteit
je wilt herkenbaar.
Absoluut. Er is ook bewust gekozen voor niet de te opvallende kleur.
Nee.
Als je een fel rood maakt of oranje of roze, waar kan
keren. Ja, zoals bij Fedora.
Dan ga je meteen een soort van schreeuwende identiteit creëren. Terwijl je eigenlijk ook ervoor zorgen dat je niet te veel overlast creëert als product.
Ja.
Dus vandaar ook de wat timidere kleur. Waardoor die ook veel beter blendt in de straatbeeld dan als we voor een andere kleur waren gegaan.
En hoe gaat dat proces dan? Want doe je dat een beetje op gevoel? Want je hebt dan misschien discussie met de
deze kleur die was er al.
Okay.
Die identiteit stond al. Dus
daar mag je wel wat van vinden natuurlijk.
Daar mag ik zeker wat van vinden. Nou, in dat opzicht ben ik het helemaal eens met het product de keuze die ze daar hebben
gemaakt. En ben je dan ook meegenomen in hoe dat tot stand gekomen is? Was dat gewoon een intuïtie van founders? Of was daar echt een brand guide?
Zoals het met elk begin start-up gaat, is het heel veel op intuïtie.
Ja, tuurlijk.
Felix heeft op intuïtie heel veel dingen goed gedaan.
Ja.
Dat is echt benoemenswaardig. En uiteindelijk de kleur is ontstaan omdat ze wilden wel een soort een iets meer klasseproduct uitstalen. Dus de kleur heet ook Raising Green, komt origineel van Jaguar.
Ja.
En is een kleur die één wat iets meer identiteit uitstraalt, wat meer klasse uitstraalt. En aan de andere kant dus wel genoeg uitstraling heeft om ook in het straatbeeld. Want het is ook een kleur die je niet heel veel ziet uiteindelijk. Dus die wel ook opvalt.
Absoluut, hij valt verrassend snel op inderdaad. Ondanks dat het inderdaad niet een hele schreeuwige kleur is. Dat vond ik wel heel slim. Ik kan me wel voorstellen dat er zijn waarschijnlijk wel wat concurrenten, maar ik moet je zeggen, in de straatbeeld zie ik ze niet heel erg, die ook echt die elektrische scootertjes exploiteren.
Ja.
Dan krijg je natuurlijk discussie over, als iemand wel met een schreeuwige kleur komt, ga je dat dan, hoe ga je die strijd dan aan?
Ja, nou ja, kijk, dat is altijd een uitdaging. Hè. Concurrentie is er, nou op dit moment nog niet in Nederland, dus dat is ons voordeel. Maar we zijn nu ook onze eerste stappen naar het buitenland aan het zetten.
Ja.
We gaan een aantal steden in het buitenland openen.
Ja, want dat is jouw taak.
Dat is mijn taak, dus we hebben ook het doel om, nou ja, om 15 steden ongeveer te gaan openen in de komende 12 maanden. Nou, dat is heel ambitieus en die ambitie hebben we ook echt om die waar te maken.
Ja.
En we gaan daar ook concurrentie tegen komen die wel uitgesproken kleuren gebruiken.
Ben je dan bang dat je die strijd gaat verliezen?
Ik ben er niet per se bang voor in die zin, omdat ik denk dat je je concurreert op een heleboel verschillende vlakken.
Absoluut.
Je Eén daarvan is überhaupt al voertuigtype. Hoe is de rijbeleving? Hoe is het gevoel van veiligheid op het voertuig wanneer je het gebruikt? Hoe is de gebruiksvriendelijkheid? Opent die makkelijk? Waar zit de helm? Is de helm hygiënisch?
Want in Den Haag hoef je geen helm.
In helm hoef je nog, of in Den Haag niet.
Gaat dat veranderen, denk je, of is dat geheim?
Nou, kijk, de gesprekken zijn er. Hè.
Ik vind dat wel echt het ultieme vrijheidsgevoel. Als ik in Den Haag op zo'n scooter stap, dan is het echt zo laagdrempelig.
Absoluut.
Ik weet niet hoe dat in Amsterdam is. Ik kan me voorstellen dat mij dat zou tegenhouden. Zo'n helmpje.
Ja, nou kijk, absoluut. Het kromme daaraan is dat Nederland eigenlijk het enige land is waar we de snorscooter kennen. Dus wij Nederlanders zijn de enigen die zowel fietsen als op een scooter gaan zitten zonder helm.
Ja, inderdaad. Ja. Amerika was dat ook.
Dus het is heel erg ook een perceptiedingetje. Ja. En iets wat al jaren bestaat is heel moeilijk om te veranderen. Ja. Maar we gaan er denk ik niet aan ontkomen dat dat ooit gaat gebeuren. Ja. Het is ook in combinatie met de snelheid. Dus als je 45 scooter hebt, dan vind je het veel normaler om een helm op te doen.
Ja.
Dat is één, dat gevoel van veiligheid.
Absoluut, ja.
Twee is het ook omdat dat gewoon gewenning is.
Ja.
Dus, want het voertuig blijft hetzelfde. Hij gaat alleen harder.
Ja.
En zeker nu de voertuigen ook in Amsterdam naar de rijbaan moeten. Nou, de vraag is of dat in de rest van Nederland ook gaat gebeuren. Dat gaan we zien. Denk ik dat snelheid en perceptie van veiligheid heel belangrijk zijn.
Ja.
En daar proberen we dus ook de meest passende oplossing voor te vinden.
Ja, maar goed, even Nederland is natuurlijk wat dat betreft een fijne startplek, omdat je dus weinig concurrentie hebt. Ik kan me voorstellen dat het in Duitsland, Engeland, Frankrijk anders is.
Ja.
Je kan je voorstellen dat die scooter zelf heeft een hele grote merkwaarde voor jullie. Dat is gewoon een merk asset die overal rondrijdt en die je gewoon heel duidelijk ziet. En als er een concurrent zou komen, dan denk je dat je het gaat winnen op kwaliteit van scooter en niet zozeer op welke de heftigste
identiteit heeft. Ik noem een voorbeeld. Hè.
Ja, nee, ik vraag het alleen
maar. Ik denk dat er een heleboel, zoals in elk bedrijf, een heleboel elementen zijn waar je op kan concurreren. Prijs, product, plaats, alles. Hè. Uiteindelijk gaat het om. Wij proberen de ideale mix te vinden tussen servicegebied, de grootte daarvan en het aantal voertuigen.
Want dat is ook heel belangrijk.
Uiteindelijk is het een product waar je ook tegenaan moet lopen. Af en toe.
Absoluut.
Als jij met twee volle boodschappentassen loopt en je hebt net de tram gemist en halverwege kom je een scooter tegen van ons, dan is de kans groot dat je wel even gaat denken van, wacht even. Ik loop hier met twee tassen, ik moet nog ongeveer 10 minuten.
Ja.
Ik pak even snel de scooter, gewoon vanuit comfort.
Ja.
Dat is één soort gebruiker.
Ja.
De andere soort gebruiker is de daily commute. Maar ook die is redelijk fragiel in de zin van dat die willen allemaal tegelijk de scooter gebruiken.
Ja.
Dat is namelijk allemaal om 8 uur 's ochtends, ergens tussen 8 en 9 uur 's ochtends en tussen 6 en 8 's avonds.
Ja.
Ja, dus die piekdemand moeten wij op een hele goede manier ook kunnen bedienen.
Ja.
En daarin is het afstemmen van hoeveel gebruikers verwacht je te hebben in welke periodes en hoeveel voertuigen heb je daarvoor nodig. Is een hele belangrijke. En daarin is natuurlijk kapitaal belangrijk, want je moet die scooters kunnen aanschaffen.
Ja.
Maar ook hele duidelijke inzichten van het gebruik, heel belangrijk. En als je daarin het beste bent, en dat pogen wij, want we zijn natuurlijk uiteindelijk verhuur je scooters. Maar zijn we veel meer een techbedrijf wat kijkt naar wat beweegt iemand nou om dat product zo te gebruiken. Daar denk ik dat je hele grote slagen kunt gaan winnen.
Ja, nou, ik vraag het ook omdat ik heb natuurlijk in hetzelfde ongeveer vergelijkbaar pakket gezeten bij OneFit. Die ook in Nederland zat, waar eigenlijk geen concurrent was. En dus identiteit eigenlijk niet zo heel belangrijk was in eerste instantie. Alleen er was wel een hele grote concurrent die op de loer lag in het buitenland.
Ja.
En die had veel meer geld. En wat je net ook zegt, inderdaad, op een gegeven moment is gewoon schaalvergroting en heel veel data kunnen verwerken is heel leidend.
Ja.
Alleen degene met het meeste geld kan dat meestal het snelste en het beste.
Ja.
Niet altijd, maar dat is wel een grote bepalende factor. En dus hadden wij heel erg het inzicht dat we om die concurrentiestrijd aan te kunnen gaan, moeten we het op identiteit winnen. Het moet cooler zijn, het moet mooier zijn, het moet sympathieker zijn.
Ja.
Dus daar hebben we bewust heel erg op ingezet. Naast dat we natuurlijk de standaard performance dingen gedaan hebben, inderdaad, die je gewoon de pragmatische dingen die je in het begin doet, om die concurrentiestrijd aan te mogen gaan.
Ja.
Maar goed, dat is wel, ik ben gewoon benieuwd hoe jij daarover denkt en of je daarover denkt. Of dat je zegt, nee, ik focus me eerst, want dat kan ik me namelijk ook heel goed voorstellen. En die discussie heb ik heel erg met de founders van OneFit gehad. Focus ons eerst heel erg op pragmatiek.
Mm-hmm.
Want ja, we moeten nu eten, bij wijze van spreken. We moeten nu omzet maken. En dat, die concurrentie, dat zien we dan wel weer.
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het ideaalbeeld. Het liefst wil je alleen kijken naar, we gaan kijken naar onze eigen kracht, we gaan naar ons product. We gaan organisch groeien.
Ja.
Alleen in de echte wereld is dat niet altijd zo.
Nee.
Ik heb het zelf ook in de food delivery markt meegemaakt, wat op een soort van graveyard werd.
Hoe
bedoel
je dat?
Iedereen ging stunten met prijzen.
Daar had je echt volledig concurrentie. En ook geen kleine gasten.
Zeker geen kleine gasten. Wij waren zelf ook geen kleine gasten. We gaven miljoenen uit op maandbasis om die klant maar voor ons te kunnen winnen.
Ja.
De waarheid ligt ergens in het midden, denk ik.
Ja, tuurlijk.
Aan de ene kant moeten we heel snel en hard groeien. Omdat dat ervoor zorgt dat je mensen je mensen kunnen groeien, maar ook de consument profiteert daarvan. Aan de andere kant zit er ook een heel groot stuk in merkbeleving. En misschien nog wel meer bij ons dan bij bijvoorbeeld een OneFit of Fedora. Omdat je ook met echt een gedragsverandering bezig bent. En die gedragsverandering is heel erg geleerd aan hoe zorgen we ervoor dat die steden waar we met z'n allen in leven, en waar nog steeds meer mensen bij komen. De verwachting is dat in 2050 60% van de wereldburgers in een stad woont, of nabij een stad. Hoe gaan die ervoor zorgen dat die steden leefbaar blijven? En daarin zit ook een heel groot educatief element. En ik denk dat het product op dit moment nog niet klaar is om dat educatieve moment of dat educatieve stuk ook te kunnen servicen. Uiteindelijk wil je mensen meenemen in wat hun bijdrage is geweest. Want we gaan naar een steeds individualistische samenleving. Dus we kijken niet meer met wat we met z'n allen doen, maar we kijken wat voor een impact kan ik hebben. Eet ik minder vlees? Ga ik vaker sporten?
Mm-hmm.
En rij ik vaker op een elektrisch voertuig om daarmee CO2-uitstoot te verminderen? En dat stuk is denk ik één. Ik denk dat dat voor ons stap één zou moeten zijn. Om dat meer mee te geven. Naast het feit van bedankt voor je rit, maar ook bedankt voor het bijdragen aan. En dat in harde cijfers mee te kunnen nemen. Maar ook uiteindelijk jouw stuk weer mee te laten tellen in het grotere geheel. Want uiteindelijk is ook vaak de discussie van ik zie wel dat er global warming is. Ik vind het lekkere weer vind ik ook wel fijn, maar het is wel een probleem. Maar mijn buurvrouw doet ook niet afval scheiden, dus dat doe ik ook niet. Dus uiteindelijk gaat het ook om dat groepsgevoel. En dat is denk ik ook bij OneFit af en toe het geval geweest. Waar je zegt van sporten is relatief individualistisch. Je doet het voor jezelf, omdat je er beter uit wil zien, of omdat je wil afvallen, of omdat je er gewoon beter bij voelt. Alleen helpt het als je het met iemand anders kunt doen. Dat motivatiestukje daarin is heel belangrijk. En dat stukje merkbeleving, denk ik dat wij moeten toevoegen naast het heel snel blijven rennen en steden openen.
Ja. Dus ook misschien gamification-achtig iets? Of is het meer van met z'n tweeën op een scooter zitten?
Gamification zou een heel goed element daarvan kunnen zijn.
Sociaal misschien.
Met z'n tweeën op een scooter, kan zeker. Dat zie je ook.
Dat zie je vaak gebeuren. Ja.
Alleen is het meer dan dat. Ik denk dat het heel erg gaat om hoeveel kilometers heb je afgelegd, hoeveel CO2-uitstoot heb jij. Een soort van social status.
Dat is interessant zeg. Ja. Je bent nu dus je bent redelijk up and running in Nederland met Felix.
Ja.
Wat is jullie status in het buitenland op het moment?
Nou, we gaan binnenkort onze eerste stad in het buitenland openen.
Okay.
Dit wordt volgende week bekendgemaakt.
Oh, spannend. Dus
ik kan het hier laten.
Nee, snap ik.
We hebben al goedkeuring van een x-aantal steden in het buitenland ook om daar aan de slag te gaan.
Ja.
Dus daar gaan we nu de scooters voor bestellen en zorgen dat die gaan.
Want ik zag wel flink wat campagnes in Nederland ook langs. Ik zag een tram, een mooie bedrukte tram langskomen en zo. En je vertelde net al even over hoe de brand op intuïtie tot stand gekomen is. nu moet je gaan schalen over verschillende geografieën heen. Ja. En heb je dan teams daar lokaal? Of is alles vanuit hier?
Ja, nee, ik manage eigenlijk het team van lounge managers. Hè.
En die lounge City managers
zitten, zitten echt in de stad zelf.
Ja.
En daar doen we, vooraf doen we heel veel onderzoek. Dus wij beginnen eigenlijk altijd met een klein onderzoekje naar hoe ziet de congestie eruit? Wat is de verwachte populatiegroei? Welke concurrentie zit er? Wat zijn onze strategische kansen? En welke tactics kunnen we daaraan hangen? En daar beginnen we eigenlijk altijd. Ja. Dat doen we eigenlijk voor elke stad. Die steden komen uit een lijst van, volgens mij 152 steden, allemaal geïdentificeerd, allemaal op basis van metrics. Een cijfer gegeven en daar komt gewoon een rangschikking uit. Na die twee stappen gaan we door naar een deep dive. Dus daar kijken we naar een heleboel verschillende elementen. OV is daar bijvoorbeeld een belangrijk aspect in, maar ook gewoon inwonersaantallen, hoeveel toeristen, etc. Het zijn niet hele ingewikkelde metrics, maar het geeft wel een inzicht hoe een stad zich evolueert en welke kansen daar liggen. En vanuit daar gaan we echt door naar een soort van stappenplan, wat we uit hebben geschetst met allemaal verschillende processen. Die in plaats moeten, of die er moeten zijn op het moment dat we die scooters daar live hebben.
En die krijgt zo'n lounge manager?
Die krijgt zo'n lounge manager mee. En ik zeg altijd, die lijst is voor 80% de waarheid. En voor 20% moet je ervaren op je intuïtie. Zijn we af en toe genoodzaakt om bepaalde dingen aan te passen.
En daar zitten ook campagnes?
Daar zitten campagnes in. Daar zitten campagnes in. Wat voor ons natuurlijk nog steeds belangrijk is smartphone penetration, internet penetration. In Italië bijvoorbeeld, hoe zuidelijker je gaat, hoe lager dat wordt. In Duitsland heb je weer met heel ander soort devices te maken dan in Nederland. Android is bijvoorbeeld in Duitsland veel groter. Dat zijn allemaal elementen die wij mee moeten nemen om de lounge tactics die we uiteindelijk gaan neerzetten, te laten kloppen met het profiel van de markt.
Ja. Oké. En je gaat straks een nieuwe stad openen. Je hebt natuurlijk een paar steden in Nederland die je moet managen.
Ja, ja.
Dus je hebt al best wel bewegende delen daarin, denk ik.
Ja.
En jij zit eigenlijk als een soort havik in de boom vanuit Amsterdam. Probeer je dat allemaal in goede banen te leiden. Ja. En wat zijn daar nou de grootste uitdagingen in voor jou? Dus waar heb je de meeste hoofdpijn, is misschien niet het goede woord, maar zorgen of energie, waar gaat het meeste energie in zitten om te zorgen dat al die steden even hard groeien, het liefst natuurlijk. En dat zwakke broeders tussen de steden, dat daar wat meer aandacht komt. Waar zit nou de grootste uitdaging?
De grootste uitdaging zit hem eigenlijk in de juiste mensen in de markt plaatsen. Je moet zo zien, op een gegeven moment het lounge team gaat aan de slag. Wat wij eigenlijk doen is niet meer dan gewoon Felix bouwen in het buitenland.
Ja.
En daarvoor is het heel belangrijk dat we de juiste mensen ook ter plekke aannemen. Mensen die de cultuur kunnen dragen, mensen die het product begrijpen en mensen die ook om kunnen gaan met de vrijheid die ze krijgen.
Ja, zelfs starters.
Het grootste probleem is de afstand.
Ja.
Je verliest op een bepaalde manier connectie met de markt. Kijk, als wij daar zitten, en mijn team zit daar vaak 3-4 maanden in een stad. En ik ga er zelf ook regelmatig, want je ziet hier mijn koffers nog staan. Dus ik ben eigenlijk wekelijks op pad.
Snap ik,
dan heb je wel een gevoel van waar je mee bezig bent. Hè? En dan kan je eigenlijk ook dingen die fout gaan relatief snel identificeren. En die kan je oppakken en oplossen. Op het moment dat je iets meer afstand neemt, dan moet je het vertrouwen hebben in de mensen die daar zitten. En in het begin is dat best wel lastig, hè? Want je bouwt iets op en je wilt het laten groeien. We hebben nu eigenlijk alle steden heel succesvol kunnen lanceren. Maar dat betekent niet dat we ook een keer tegenaan gelopen dat het een keer minder gaat lopen.
Ja.
Dat we te snel te maken krijgen met concurrentie. Dat we gewoon niet de juiste aansluiting met de markt weten te vinden.
Want ontwijk je die concurrentie ook in je stadkeuze?
Nou, niet per se hoor. Okay. Nee, niet per se. Eigenlijk de steden die we nu allemaal op lijstje hebben, daar zit of geen concurrentie of wel, daar kijken we eigenlijk niet naar.
Okay.
Wij gaan heel erg wel uit van onze eigen kracht. We hebben ook wel bepaalde tactics daarin. Dus we weten wel waar we aan beginnen per stad. Maar het is en blijft altijd ook een stukje gambelen.
Ja, nee, snap ik.
Dus waar lig ik af en toe s'nachts van wakker, hoe zorgen we ervoor dat we ook op afstand die connectie met die markt houden? En hoe zorgen we ervoor dat we de mensen die daar zitten ook connectie met ons laten houden?
Ja.
Hoe zorgen we ervoor dat de dashboards die we nodig hebben om aan te kunnen sturen, in place hebben, dat ze de informatie hebben, dat ze niet 2 dagen hoeven te wachten op een antwoord op een vraag die ze misschien hebben. Ja, dat is wel echt.
En is jullie focus hier op kantoor dan recruitment en data, moet ik het zo zien? Of zit daar ook, hoe zit je team hier eigenlijk?
Ja, mijn team hier is, mijn team is natuurlijk lounge manager en ik heb heel veel verschillende facetten in het lounge manager. Ja. Mensen die veel meer bezig zijn inderdaad met het datastuk en zorgen dat dat in place is. Mensen die veel meer bezig zijn met het operationele stuk, hoe zorgen we ervoor dat we die batterijen zo efficiënt mogelijk kunnen opladen, dat we die zo efficiënt mogelijk naar de voertuigen krijgen.
Ja, precies.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de campagnes die we draaien samen met marketing op de juiste manier bij de juiste mensen terecht.
Want marketing is echt een aparte afdeling.
Het is wel echt een aparte afdeling, maar het is natuurlijk wel echt voor een heel groot gedeelte ook geïntegreerd. Hè. Op het moment dat je een stad launcht, we hebben wel het idee dat we wel met een big bang binnen moeten komen. Dus daar zit ook nog een klein stukje, dat rocket stukje in.
Ja, ja, ja.
Waarin je echt wel ook wel laat zien dat je er bent. Daar zijn ook heel veel verschillende manieren voor. En we werken steeds meer toe ook echt wel naar dat digital. Maar omdat we zo'n offline karakter hebben, zit daar ook weer zo'n groot offline stuk in.
Ja, ja, ja.
Die mix verschilt ook weer per stad. Dus daar doen wij ook echt wel als team onderzoek naar. Van gaan we hier dezelfde doelgroep bereiken als in de steden die we al hebben gedaan? Zo ja, willen we dan dezelfde tactics gebruiken? Zo niet, welke tactics moet het dan worden?
Ja, want ik neem aan dat je, ik zag die tram langskomen, maar dat je met out of home gewoon actief bent.
Ja.
Is dat niet in alle steden?
Dat is ook zeker niet in alle steden. Den Haag is daar eigenlijk een uniek voorbeeld in.
Waarom is dat?
Den Haag werken we samen met HTM als officiële launchpartner.
Okay. Als ze uitval hebben ofzo?
Zij zien natuurlijk ook bepaalde druk op hun netwerk. Je kan niet zomaar overal tramrails neerleggen. Je kan niet zomaar overal OV-netwerken of knooppunten oplossen.
Nee.
Op die manier zijn we eigenlijk samen in gesprek gegaan. En hebben wij ervoor gekozen om samen eigenlijk die markt te gaan veroveren. Dus Felix staat wel echt als een los product in de markt.
Ja.
Maar we hebben veel contact met HTM, delen ook informatie. Wij gebruiken ook bijvoorbeeld ook hun faciliteiten voor het opladen van de batterijen.
Dus dat is, maar dat is dus echt wel in Den Haag?
Dat is echt
in Den Haag. En in andere steden dan? Want in Rotterdam heb je nog en Amsterdam?
Ja, nou, Rotterdam hebben we dat eigenlijk op een iets andere manier gedaan. Daar werken we samen met Current, de energieleverancier. Dus daar zijn afspraken over gemaakt te krijgen. Beide merken hebben ook zichtbaarheid op onze scooter gekregen.
Okay.
Dat staat ook echt bij Powered by Current. Bij HTM staat er samen naar duurzaam. Mm. Dus hebben we ook wel echt een propositie neergezet. Maar het is ook trial and error. De ene keer werkt het goed, de andere keer werkt het wat minder. We hebben nu 2 cases die eigenlijk van elkaar verschillen. Eén iets meer op het operationele vlak. En de ander iets meer op het marketingvlak.
Ja, ja.
En je ziet dat je aan beide kanten heel veel winst behaalt. Maar het is geen dealbreaker als je bijvoorbeeld geen launchpartner weet te vinden.
Hè. Nee.
Dan gaan we gewoon op eigen kracht de markt in. Moet je er rekening mee houden dat je bijvoorbeeld andere kosten gaat maken.
Dat is, en als stel nou dat je, even hypothetisch, stel dat je dus in het buitenland in een stad besluit, ik ga marketing boom doen in het begin. Ja. Neem je dan een lokaal marketingteam of neem je een lokaal bureau aan? Of doe je dat allemaal vanuit Amsterdam?
Nee, we doen het eigenlijk allemaal vanuit Amsterdam.
Alles vanuit Amsterdam?
We proberen zoveel mogelijk in-house te doen. Natuurlijk, content schieten bijvoorbeeld doen we wel vaak met lokale bureaus.
Ja.
Of in ieder geval met iemand die al vaak bij ons gewerkt heeft. Ja. Die weet wat voor een gevoel wij in onze video's of foto's willen leggen. Ja. Maar het is wel echt heel belangrijk dat je dat lokale karakter erin hebt. Uiteindelijk zijn wij hyperlocal actief.
Ja.
We zijn niet een product wat je in elke stad tegenkomt.
Nee.
Dus je moet de mensen in de stad waar je actief bent zo goed mogelijk bereiken.
Ja,
en dat doe je. De erkenning en herkenning komt ook door het gebruiken van de elementen die de stad te bieden heeft.
Ja, precies.
En
bij Wonfit hebben we dat ook inderdaad gedaan. Maar ik kan me heel goed voorstellen, waar ik me dus wakker van lag bij Wolf, is dat je straks in 10 steden zit.
Ja.
En dat je 10 keer het lokale karakter moet vangen. En hoe maak je een format wat je dus over 10 steden kan delegeren aan die launch managers. En dat het toch nog redelijk herkenbaar blijft.
Ja.
Want je wilt natuurlijk niet helemaal dat het eigen eilandjes worden.
Nee, absoluut. Ja, dus ook daarin terug naar het belang zit helemaal heel erg in het team wat je daar hebt.
Ja.
Zij zijn de ogen en oren van je merk in een stad of in een land. Die moet je in hun kracht zetten, die moet je gebruiken. Maar aan de andere kant moet je ook heel goed begrijpen welke wereldwijde trends je wel kunt gebruiken. Om vanuit een universeel karakter die individu te kunnen bereiken. Daarin zit je eigenlijk in een soort van omgekeerde piramide. Waar je van de mass eigenlijk naar een personal targeting gaat. Want het verhaal, de storyline is overal hetzelfde. Ja. Wij lossen een bepaald probleem op. En die probleem is te ondervangen in verschillende clusters. Namelijk uitstoot en CO2 en luchtverontreiniging. Congestie en langere reistijden. Blind spots in de steden waar je gewoon moeilijk komt. Mm. En die drie, die kun je weer ondervangen in verschillende doelgroepen. Hè? Dus de doelgroep is hetzelfde, maar ze hebben allemaal een ander probleem.
Ja, ja, ja. Ja,
en op die manier probeer je eigenlijk steeds lager in die piramide te komen. Ja. Waardoor je uiteindelijk een database hebt waarvan je weet van oké, hij slaat aan op dit bericht. En dat heeft te maken omdat hij dagelijks dit probleem tegen het lijf loopt. Hij gebruikt ons product zo om dat probleem op te lossen. En zo kunnen wij met ons product zijn behoeften nog beter voorzien.
Ja.
Om hem nog vaker en langer ons product te laten gebruiken. Mm. Ja, dat is uiteindelijk waar je naartoe wil.
Ja, oké, nou, we zitten al een beetje over de tijd. Maar ik wil toch even naar onze signature laatste vraag toe gaan. Ik hoorde het al een beetje uit tussen de regels door, maar op dit moment doe je heel veel in-house.
Ja.
Eigenlijk werk je weinig met bureaus.
Ja.
En misschien is dat omdat dat gewoon kostentechnisch minder efficiënt is of om andere redenen. Maar als je nou met een bureau zou werken, wat voor soort bureau zou dat dan zijn? En hoe zou je zo'n bureau scouten? Of hoe zou je dat bureau, waar zou het dan moeten voldoen?
Ja, nee, ik denk... Laat ik vooropstellen, we werken ook met bureaus. Okay. Zeker op PR-vlak en ook op digital vlak doen we zeker het een en ander met bureaus. Het belangrijkste, wat ik altijd, want ik heb in het verleden ook veel met bureaus gewerkt, is dat ze begrijpen waar je probleem ligt.
Yeah.
En ook begrijpen hoe de maatschappij zich evolueert. Alleen op die manier kan je eigenlijk tot campagnes komen of tot een merk komen. Wat begrepen wordt. Je merkt heel veel, in het verleden heb ik ook wel gemerkt dat bureaus heel vaak in korte termijn trends denken.
Ja.
Dat
is een voorbeeld daarvan.
Dat werkt bij het ene product. Nou ja, wat ik wilde zeggen, bij het ene product werkt dat beter dan bij het ander. Dus bij food delivery bijvoorbeeld, daar zit je veel meer op emotie, bijvoorbeeld rondom eten. Eten is overal bij. Zit ook een beetje in de waan van de dag. Terwijl emotie aan zich iets universeels is. Daar hebben we allemaal mee te maken. Vroeg of laat zijn we een keer verdrietig. Of zijn we vrolijk. Et cetera. En ik denk dat de switch voor een bureau om die korte termijn trends en korte termijn succes willen behalen. Iets meer moet naar hoe gaan we ervoor zorgen dat we op de lange termijn samen het succes behalen. In plaats van constant op projectbasis producten met elkaar neer te gaan zetten. Ik denk dat daar een valkuil zit. Dus en daar ook de kennis voor in huis halen. Dus wat je zelf ook al aangaf. Begrijpen hoe je online mix eruit ziet. Begrijpen wat voor messaging je daar neerzet. En niet eten gaan verkopen met een plaatje van een auto.
Nee,
bijvoorbeeld. Nee. Want ik geloof er heilig in dat ook als jij de beste programmatic guys erop zet, dat je daar leads uit gaat halen en dat die leads ook misschien wel wat gaan kopen. Maar het is niet het merkleven die je wil uitstaan.
Nee.
En ik denk dat key is. Dat je alle elementen van het bedrijf begrijpt en misschien ook wel in-house hebt. Constant de support te kunnen bieden waar zeker ook een jong bedrijf naar verlangt.
Ja, dus een soort holistische partner die op alle fronten mee kan denken.
Ja.
En niet alleen maar projectbasis, kleine dingetjes. Ja.
Ja.
Ja, het is natuurlijk ook heel moeilijk voor een bureau, tenminste dat is mijn ervaring, om inderdaad te focussen op de holistische, omdat dat best wel een erg grote drempel is om binnen te komen.
Ja.
Dus je moet een lange adem hebben om zo'n klant naar je toe te trekken.
Absoluut.
Het is heel verleidelijk om te zeggen, we doen lekker kleine dingetjes, want die kunnen we makkelijk binnenhalen. Sales technisch makkelijk.
Ja, absoluut.
Dus dat is denk ik heb jij bureaus in je achterhoofd waarvan je zegt, van, nou dat is nou een voorbeeld van zo'n bureau, daar heb ik dat mee gewerkt bij Foodora, of zo, misschien is het wel in Duitsland, maar... Dat je zegt, die begrepen het echt. Ik heb zelf gezocht en ik vond het best wel moeilijk.
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook best wel moeilijk vond. Ik weet dat Lemon Scent & Tea bijvoorbeeld, zit hier bij de Haarlemmerstraat.
Okay.
Die proberen wel echt vanuit dat product, zit wel heel erg op storytelling. Maar die, daar heb ik ook een tijd mee gesproken, die willen ook wel echt die slag maken naar hoe zorg je ervoor dat we een partner worden van het bedrijf.
Ja.
Ik denk dat je er niet aan gaat ontkomen als bureau dat je in het begin ook korte termijn klus gaat doen. Want je moet uiteindelijk ook gewoon je cashflow op orde houden.
Ja.
Maar ik denk wel dat er een bepaalde visie in moet zitten die streeft naar dat uiteindelijke doel.
Ja.
En hoe je daar komt, ja, ik denk dat niet één weg is.
Als
in zoveel projecten.
Ja.
Maar ik denk wel dat daar de toekomst ligt. Zeker omdat je ook steeds meer ziet dat we hebben het niet meer over 30, 40 duizend verschillende merken. We gaan naar 2, 3, 4 merken die alles gaan doen. En die kunnen servicen en die begrijpen en die tot in de kern kunnen helpen. Nou, ik denk dat dat wel echt heel belangrijk gaat worden ook.
Ja. Hartstikke bedankt, Luc.
Geen probleem.